Studio Weerwerk.
Hallo en welkom bij de tweede podcast van de Antwerpse Filosofie Nocturne van 2023. De maand van de filosofie is begonnen en de hele maand staat het weerloze en waardevolle centraal. Hoe kan het standhouden in een wereld waar alles in cijfers te meten is en waar succes en prestige hoog in het vaandel worden gedragen? In deze tweede podcast staat opnieuw de filosofische kanon centraal. Hoe ziet die eruit? Hoe komt die tot stand? Moet er iets veranderen? Dat vragen we aan Marlies de Munk, docent muziekfilosofie aan de Universiteit Antwerpen, en aan Greet van Tienen, auteur, filosoof en radiomaker. De vragen in deze aflevering worden gesteld door Thomas Krombé van uitgeverij Letterwerk. Hij heeft onder andere de reeks Diotima uitgebracht, met vertaald werk van verschillende vrouwelijke filosofen. En ik ben Else Kraker, student wijsbegeerte aan de UA en vooral nieuwsgierige toeschouwer.
This is a public safety concern message sent to all member nations of the European Union.
Listen to Studio Weerwerk.
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 Ons thema van vandaag is de filosofische kanon en of die kanon wel representatief genoeg is. Het uitgangspunt van de publicatiereeks Filosofische Bibliotheek Diotima is eigenlijk dat terwijl filosofie een activiteit is waar sinds lange tijd mannen, vrouwen en anderen aan deelnemen, toch nog steeds mannelijke filosofen oververtegenwoordigd zijn, mag je zeggen, in de colleges filosofie, aan de universiteiten en hogescholen, in de boekhandel, in de pers, in de meeste historische overzichten. Dus ik wil jullie eerst en vooral vragen, klopt dat? Is dat ook jullie indruk of is dit een beetje een ouderwets beeld dat ik hier ophang van de situatie in de filosofie? Wel, misschien, ja. Marlies, wil jij beginnen?
Ik zal vanuit mijn positie als docent spreken. Dus het klopt absoluut dat die kanon, en die is weerspiegeld natuurlijk in het lessenpakket, overwegend bevolkt is door mannelijke filosofen. Ik vermoed dat we nog wel verder op zullen ingaan wat de oorzaken zijn en in welke mate dat het problematisch is, maar ik denk dat niemand het daarover kan oneens zijn dat het effectief het aandeel van de mannen disproportioneel groot is. Dat is absoluut een feit.
Ja. Ja. Ja, misschien eventjes als illustratie erbij. De shortlist voor de Socrates Wisselbeker, die elk jaar met de maand van de filosofie wordt uitgereikt. Die shortlist bevat 4 mannen en 1 vrouw dit jaar. De longlist is het nog iets erger. Daar staan 18 mannelijke auteurs op en 4 vrouwelijke auteurs. Greet, kun jij daar ook mee instemmen met die stelling? Of heb jij daar dan heb je dit zien veranderen? Of?
Ik heb het wel zien veranderen. Ik ben een late roeping als filosoof. Ik ben pas in 2010... terug gaan studeren en toen volgde ik de zomerschool voor filosofie aan het HUW in Leuven. En ik was toen zo gepakt dat ik ben blijven studeren. En wie er toen niet aan bod kwam, was bijvoorbeeld Hannah Arendt. Ik heb daar nooit iets over gehoord in die lessen.
En dat vond je toen al vreemd?
Dat was ook vreemd, omdat die naam had toch een zekere bekendheid en werd toch met erkenning uitgesproken, de werken die zij had geschreven en het werk dat zij had gedaan, haar denkwerk. En zij is pas echt aan bod gekomen in een cursus, ik denk 6 jaar geleden of zo. Maar ik weet, Julia Jansen, dat is een van de zijdenkersgasten voor mijn podcast op Clara. En zij vertelde mij dat zij door studenten gevraagd was. De studenten hadden een lijst opgesteld, een vraaglijst, een petitie bijna, om meer vrouwelijke en andere stemmen aan bod te laten komen in de filosofie.
Ja.
Omdat zij voelde, maar hier scheelt iets. In de maatschappij verandert er zoveel. Is er aandacht voor mensen met andere roots? Is er aandacht voor stemmen van vrouwen? Is er aandacht voor mensen die uit een hele andere traditie of cultuur komen? En hier, in dit grote huis van de filosofie, waar er zoveel kamers zijn, is dat niet. En toen heeft Julia dat op zich genomen om ook daar aandacht aan te besteden. Op vraag echt van de studenten. En op die manier is er iets gaan veranderen.
Je hebt het nu over de situatie aan de KU Leuven, denk ik. Ik moet zeggen, toen ik zelf studeerde in de jaren 90 aan de Vrije Universiteit Brussel, kregen wij colleges over Hannah Arendt. Maar ik moet zeggen dat ik me daar toen van die ondervertegenwoordiging van vrouwelijke denkers, er was wel Hannah Arendt, maar dat was het dan ook een beetje, weinig vragen heb gesteld.
Ja.
Ik merk dan toch, uit wat jij nu vertelt, dat het door de studenten en ook door jou zelf als een onrecht
werd aangevoeld. Ik ben een vrouw, hè?
Ja, ja, uiteraard. Ja, maar...
En als jonge student, ik heb Pol en Sok gestudeerd, hadden wij bij Pol en Sok een vrouwenpraatgroep. Ik heb meegewerkt aan het oprichten van het vrouwenhuis. Dus al die ideeën van toen werken natuurlijk door. En ik ga nog één ding zeggen over die tijd. Dat ik mij toen niet kon voorstellen dat ik toen filosofie had willen of kunnen studeren. Omdat er kende iemand heel goed die filosofie studeerde toen aan het HUW ook. En die professoren, dat waren allemaal oude mannen. En veel paters en priesters. En waarschijnlijk super intelligente mannen, maar die dan toch op een andere manier die filosofie beleefden en deden ervaren bij die jonge studenten. Dus ik denk dat ik daar alleen maar kwaad had van geworden, had ik toen filosofie willen volgen.
Ja, Els, misschien moet je...
Ja, ik ben op dit moment aan het studeren aan de Universiteit van Antwerpen. En ik kan getuigen dan, op dit moment, van alle geschiedenisvakken, denk ik dat 80% van de filosofen die aan bod komen, dat dat mannen zijn. Mm-hmm. En het is ook opvallend dat enkel in een geschiedenisvak dat gegeven wordt door een vrouw, dat daar 70% vrouwen worden onderwezen. Ja. Dus het lijkt ook wel een taak van de vrouwen dan om de verandering te brengen. Mm-hmm. Vreemd, maar zij trekken het zich meer aan, alleszins. Mm-hmm.
Dus er zit een probleem met representativiteit. De mensen die in de zaal zitten zien zich niet gerepresenteerd, in de collegezaal bedoel ik, zien zich niet gerepresenteerd door de mensen die vooraan staan. En door de mensen waarover de mensen die vooraan staan lesgeven.
Het zijn twee dingen, hè? Ja.
Ik denk dat daar ook echt heel duidelijk is. Ik heb ook een kentering gevoeld, zoals Greet zegt. Zelf ook aan het HIW gestudeerd. En als ik daar als onderzoeker aan verbonden was, hadden wij een groepje. Dat waren de dames voor de deeltijdse thee, de vreselijke, de DDT. Wij dronken thee en wij dachten na over mogelijkheden om als academica deeltijds te kunnen werken. Want dat leek ons een van de oplossingen voor het zogenaamde, of het helaas zeer reële glazen plafond. Het is tot op vandaag nog altijd heel moeilijk, dat deeltijds werken. Maar wij voerden discussies als... Is het eigenlijk wel goed om daarvoor te pleiten? Want wat zeg je dan als vrouw, dat je eigenlijk dat maar half wil doen en ga je jezelf dan niet uitreageren? Dus wij waren met dat soort praktische kwesties bezig. Maar eigenlijk merk ik dat nog maar de laatste jaren, pakweg 5-6 jaar, er een andere discussie die kop opsteekt, die jij nu een beetje benoemt, Thomas. En die gaat over de kwestie van representatie, waarbij de kanon een heel nieuwe functie krijgt tegenover vroeger. Dus ik denk dat ik die kanon, als ik zelf ging studeren, minder in vraag stelde, omdat ik die vooral zag als representatief voor hoe de geschiedenis geweest is. En dat is nu eenmaal zo dat vrouwen niet de mogelijkheid hadden om daar een belangrijke plaats in te kunnen innemen. Dus dat leek mij ook gewoon een soort van, ja, kijk, dit is de waarheid, zo is het gegaan bij ons. En heel de gedachte dat wij het nodig hebben om onszelf gerepresenteerd te zien om vandaag de dag onze stem te kunnen laten horen, is eigenlijk een nieuw begrip van representatie. En ik denk dat in veel discussies die twee concepten van representatie een beetje door elkaar lopen. En misschien moet dat ook zo, hè? Is dat een manier om het open te breken? Ja. Maar het is als filosoof wel goed misschien om die zaken helder te krijgen en uit elkaar te halen.
Ja.
In welke mate gaat het over een weergave van een realiteit? En in welke mate gebruik je het als een instrument om die realiteit te veranderen?
Ja.
En,
Misschien moeten we beginnen met het historische, met de historische kanon. En daar kijken naar de kwestie representativiteit. Nu, is het zo, voorafgaand aan dit gesprek hebben Els de Kraker en ik een gesprek gehad met Katrien Schouwbroek, filosoof, ook aan de Universiteit Antwerpen. En we hebben enkele citaten uit dat gesprek die we graag aan jullie willen laten horen vandaag. Een eerste citaat gaat over de kwestie van diversiteit en die zij wil omkantelen in een ander begrip, namelijk een onrecht. Misschien kunnen we daar even naar luisteren.
Het is niet alleen een kwestie van de diversiteit vergroten, het is ook de kwestie van onderdrukkingen erkennen en die ongedaan maken. Dat is een heel ander ding dan diversiteit vergroten. Voor mij toch, daar zit meer achter.
Ja, eigenlijk zegt Katrien een beetje hetzelfde. Het zijn twee verschillende dingen. Je hebt diversiteit, daar gaat het over wie staat er vooraan. En je hebt een zeker onrecht. Volgens Katrien is er een soort historisch onrecht dat we doen als we alleen die historische namen, die mannelijke namen, naar voren halen. En als we de vrouwelijke gesprekspartners van vroegere filosofen in de schaduw laten.
Als ik even Graas Njako mag citeren, dat is ook een andere gast van Zijdenkers. Graas is Congolees-Nederlandse filosoof. En zij zegt, in het begin, als ik filosofie studeerde, ging het er voor mij vooral om mijn plek te vinden in die filosofie, om een stem te vinden uit die filosofie, niet die dezelfde gedachten verwoorden als waar ik mee worstelde, dat helemaal niet. Maar die mij het gevoel gaf, ik heb ook een plek binnen die traditie.
Ja.
En dat heeft zij dan gevonden via zwarte Afrikaanse denkers, die haar echt een voorbeeld gaven van wat er kan en die erkenning gaven van ook mijn gedachten die voortkomen uit een heel andere traditie dan die ik nu studeer, die hebben ook hun waarde. Dus ik mag hier zijn. Dat was heel erg haar gevoel dan, bij die herkenning. Ik mag hier zijn.
Ja.
Ik moet zeggen dat ik dat ook weer heb ervaren als iets dat redelijk nieuw is binnengekomen in heel die discussie. En misschien is het daartoe, hadden we ook wel die stemmen nodig die echt vanuit een niet-westerse achtergrond echt wel vormen van discriminatie hebben ondervonden. Ik moet zeggen dat ik zelf als student mij niet gediscrimineerd voelde en ook helemaal niet stilstond bij het feit dat allemaal mannelijke professoren waren daar, want ik dacht, ja, ik ga gewoon opvolgen en ik kom hierbij. Dus het feit dat ik...
Dat was mooi.
Ja, dat was voor mij. En de vraag was, zoals ik zei, heel praktisch. Ja, hoe ga je dat doen als je pakweg kinderen wilt krijgen? En dat is dan op het moment dat je met een doctoraat bezig bent. Dus dat soort zaken, van dat moeten we hier uitklaren. Maar ik zag geen principieel bezwaar. En ik besef dat nu pas, in de Diotima-reeks een vertaling van Susan Langer is gekomen, waar ik eigenlijk verliefd op werd voor mijn masterthesis. En ik vond haar gewoon echt een hele goede denker. En ik besef nu, ik stond daar totaal niet bij stil dat een vrouw was. Voor mij was dat eigenlijk niet belangrijk. Nu, vandaag, in de manier van denken die ik ook, moet ik zeggen, wel een beetje kritisch bekijk, zou je kunnen zeggen, ja, misschien voelde je je wel aangesproken omdat je iets herkende, dat je dan een vrouwelijk denken of zo zou kunnen noemen. Maar ik vind dat op zich ook een beetje een gevaarlijke piste. Mm-hmm. Want ik wil haar ook niet reduceren tot, zij is nu ook dan een vrouw. Dus nee, zij is gewoon echt een goede denker. En ik voel mij zo op die manier ook een beetje tussen twee generaties hangen. Ik wil enerzijds mee strijden voor iets wat ik zie als een heel positieve agenda om die diversiteit te krijgen. Maar ik hoed mij ook een beetje voor het reduceren van mensen tot hun genderidentiteit. Niemand wil dat natuurlijk, maar het zou een ongewild neveneffect kunnen zijn van de strijd die er vandaag gevoerd wordt. Dus ik denk dat we daar op die manier ook heel voorzichtig mee moeten zijn. Met wat is een kanon, wat doet een kanon? In hoeverre moet je die... Mag je die veranderen en ben je eigenlijk zaken niet ook een beetje aan het vervalsen?
Ja.
Stel nu voor wat jij zegt, dat we de vrouwelijke gesprekspartners uit de geschiedenis naar voren halen. Wat zeer belangrijk is, dat we laten zien dat die er waren, maar ze waren niet zo talrijk en ze waren niet zo invloedrijk. En als je dat doet, denk ik dat je vooral daarop moet wijzen dat het onrechtvaardig was dat ze niet talrijk waren en dat ze niet zo invloedrijk konden zijn. Dat moeten we naar voren halen, omdat het effectief, wat we in het citaat hoorden van Katrien Schouwbroek, een onrecht was. Maar ik denk dat we net moeten tonen waarom de zaken moeten veranderen.
Ja, ja. Misschien is het interessant om eventjes op die casus van Susan Langer daarbij te blijven stilstaan. Inderdaad, er is net een vertaling uit van haar tekst over muziekfilosofie binnen die reeks, binnen de Filosofische Bibliotheek Diotima. Susan Langer was een Duits-Amerikaanse filosoof. En Marlies, je hebt een heel mooi nawoord geschreven bij die vertaling. Het is wel een unieke figuur. Je voelt in haar schrijven nergens, net als bij andere filosofen van haar generatie, mag ik wel zeggen, net als bij iemand als Iris Murdoch. Het zijn vrouwen die als filosofen hun eigen vrouw zijn absoluut niet op de voorgrond plaatsen. Integendeel zelfs, ze schrijven het weg. Het gaat zover dat Susan Langer eigenlijk, was het niet voor het overlijden van haar vader, had ze nooit filosofie gestudeerd. Want haar vader vond het geen nette, geen gepaste roeping of geen gepast tijdverdrijf voor een meisje om te gaan studeren. Doordat hij overleed, begin 20e eeuw praten we nu over, voor alle duidelijkheid, kon zij toch gaan studeren. En ik vind dat opmerkelijk, omdat ze thematiseert dat vrouw zijn nergens in haar werk. Integendeel, soms reproduceert ze zelfs de genderstereotypen van haar tijd. Als ze spreekt over een componist of over een muzikus, is dat stevast een hij. Als ze spreekt over iemand die teksten typt, is dat een zij. Dus ze was zich ongetwijfeld bewust van het feit dat ze een uitzondering was. Ze was de eerste vrouwelijke professor in de filosofie in de VS. Dus ze moet zich er ongetwijfeld van bewust zijn geweest. Maar ze schrijft het weg. Ik hoor bij jou dat er dan toch wel iets echt veranderd is. De huidige filosofen, de vrouwelijke filosofen, werken zo niet meer of zien zichzelf niet meer zo.
Ja, ik denk dat we niet kunnen veralgemenen. Maar het is zeker zo dat sommigen een nieuw pad verkennen. En ik vind het wel interessant, hè, maar ik weet zelf, ik ken er geen antwoord op. Is het effectief zo dat we niet alleen omwille van het, denk ik, voor iedereen klare onrecht, dat de helft van de bevolking zo ondervertegenwoordigd is en dus geen gelijke kansen krijgt. Maar er is een ander argument dat vandaag de dag wel de ronde doet. En dat is, het is nodig omdat er een andere manier van denken naar voren gaat komen. En dat is niet alleen omdat we vrouwelijke filosofen daarbij halen, maar ook niet-westerse filosofen. En ik denk vanuit dat culturele perspectief dat het heel duidelijk is en bijna voor zich spreekt dat dat het geval zal zijn. Dat we nieuwe perspectieven, nieuwe ideeën, nieuwe benaderingen krijgen vanuit andere tradities. Maar is het echt zo dat een vrouw per definitie een vrouwelijk denken heeft en een man per definitie een mannelijk denken? En dat is wel het punt waar ik aarzel. Al was het maar omdat ik denk dat ook dat allemaal heel dynamisch is. En dat natuurlijk vrouwen nieuwe dingen binnenbrengen, maar laat ons hopen dat mannen die dan ook oppikken. En dat Susan Langer misschien net laat zien dat zij ook heel goed in staat was als vrouw om het zeer mannelijke denken van haar tijd te begrijpen en daarmee in dialoog te gaan. Dus daar ben ik zelf een beetje, laat ons zeggen, ik kijk met interesse hoe dit verder loopt, dit debat.
Mm-hmm. Ja.
Ja, ik vind dat zeer, zeer herkenbaar en ik zou het ook verschrikkelijk saai vinden moesten we plots van alle filosofen of schrijvers, vrouwelijke schrijvers, vragen dat zij schrijven als vrouw. Wat zou dat in godsnaam moeten betekenen? En dat betekent helemaal niks in feite. Het is belangrijk dat er genoeg vrouwen daar zijn en dat er nieuwe stemmen bijkomen, zeker. Maar dat dat invloed gaat hebben op wat zij schrijven en hoe zij het schrijven. Of hoe zij denken.
Maar dan wil ik jullie toch misschien eventjes iets voorleggen, niet, een perspectief, hè? Voorleggen dat een beetje afwijkt van wat jullie nu zeggen.
Ja.
En dat is het perspectief van het recent verschenen boek met Physical Animals, in Nederlands vertaald als Het Kwartet. Het is een boek geschreven door twee vrouwelijke Engelse academici, twee filosofen. En ze hebben een boek geschreven over vier Britse denkers die opmerkelijk zijn, omdat zij samen gestudeerd hebben aan Oxford tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Het zijn Iris Murdoch, Elizabeth Anscombe, Philippa Foote en wie is de
vierde? Mary Midgley.
Mary Midgley, bekende dierenrechtenfilosofe. De twee auteurs van dat boek, met de Physical Animals, die zeggen, die vier filosofen zijn door de omstandigheden, door het feit dat de jonge mannen allemaal wegtrokken omdat ze moesten in de oorlog gaan meevechten of een andere functie vervullen. Daardoor is er een soort opening gekomen, waardoor zij vier konden op de voorgrond treden als filosofen. En zij hebben daar ook nieuwe thema's binnengebracht. Daarvoor, zeggen die auteurs, daarvoor waren thema's als zorg, als liefde, minder aanwezig in de filosofie, omdat de filosofie overwegend een activiteit was, beoefend door mannen. Ja. Dus dan is er toch een accentverschuiving, denk ik.
Dat gaat dan om het binnenbrengen van thema's.
Ja.
Dat vind ik evident, hè, want hoe je dan over die thema's schrijft, dat is dan volgens mij los van of dat je nu man of vrouw bent. Maar natuurlijk, je hebt door je andere genderrol of door je andere instelling in het leven, heb je ook een ander zicht op die dingen. Maar je denkt niet, je verstand werkt niet anders dan...
Ik denk dat daar inderdaad...
Ja. Maar de thema's, absoluut, ja, dat zie ik helemaal zitten. Dat zie je ook, hè. Dat zie je ook gebeuren.
Is het niet, hier zitten we toch echt op het nature-nurture-probleem. Mm-hmm. Die vier vrouwen brengen nieuwe thema's binnen, want zij hadden alle vier ongetwijfeld in hun tijdvak de ervaring, de levenservaring van buitengesloten te worden uit bepaalde domeinen en van geacht te worden zich te interesseren in andere domeinen, of ze dat nu wilden of niet. En ik denk dat we op dezelfde manier zien dat niet-westerse denkers zaken binnenbrengen waar wij gewoon geen ervaring mee hebben. Maar wil dat zeggen dat je intrinsiek als vrouw of man of wat dan ook zijnde enkel en alleen in die, of vanzelf naar die thema's zou gaan? Ik denk dat het op zich vooral laat zien hoe de cultuur er op dat moment uitzag, dat het vrouwen vergde om over zorg te beginnen nadenken. Laat ons hopen dat er vandaag ook mannen zijn die dat spontaan op de agenda zouden zetten.
Ja.
Ja, absoluut. Maar de vraag is nu voor de kanon. Als ik het zo aanvoel, bedoel je van, moeten de dingen zijn bloop laten gaan? En het zal met evolutie rechtgetrokken worden?
Maar Nee. Ik denk dat precies die culturele evolutie nodig is om ook in de filosofie die zaken te zien veranderen. Op het moment dat vrouwen en andere groepen die vroeger misschien buitengesloten waren, in de mogelijkheid zijn om deel te nemen aan al die domeinen in het leven, dan hoop ik, en dan moeten we daar ook plaats en ruimte voor maken, dat zij ook hun stem kunnen laten klinken in de filosofie zelf.
En hoe zou je dat actief kunnen bewerkstelligen dan?
Bijvoorbeeld.
Ah, ja.
Dat is een heel grote vraag natuurlijk. Hè. Ja. Maar ik herinner me dat Julia Jansen ook zei dat het zo belangrijk is om nieuwe stemmen te laten binnenkomen en om tegelijkertijd ook een voorbeeld te zijn voor jonge vrouwen die zich dan echt kunnen voorstellen dat er een leven mogelijk is als schrijvende filosoof, als docent, als professor, als hoogleraar. Want veel professoren filosofie, veel vrouwen zijn er niet aan de top van een universiteit, dus dat mag allemaal nog veranderen. Mm-hmm. En hoe stimuleer je dat dan? Bij Julia was het zo dat de stimulans vanuit de studenten zelf kwam. En ik denk zo uitgeverijen die oog hebben, zoals Letterwerk, voor bepaalde stemmen die nog niet zo bekend zijn of die geen grote systemische filosofie schrijven, dat is ook iets dat we niet meer zullen doen waarschijnlijk. Maar die oog hebben voor iets dat precies verwoord is en dat niet evident is, om dat te willen uitgeven, dat is ook heel erg belangrijk. Het moet van de twee kanten komen. Natuurlijk, degene die graag iets wil schrijven, filosofisch, die zal ook moeten zorgen dat hij een manier vindt om het uitgegeven te krijgen. Uitgeverijen hebben graag ook oog voor die dingen, voor de ontwikkelingen. Ik herinner mij ook dat Julia zei van, ja, de filosofie is eigenlijk een heel langzame wetenschap. We zien zo grote veranderingen in de maatschappij. Maar eer dat die ingelogd zijn in de filosofie, ingebracht zijn in de filosofie, want dat denken, dat gaat heel erg langzaam, dat moet ook heel secuur gebeuren. Dus dat gaat, wij volgen achterop. Wij komen sowieso achterop.
Misschien is dat wel een beetje, ik wil de vraag van Els dan toch nog een beetje scherper stellen, hoor, want ik denk dat een beetje misschien de gemakkelijke houding is. De filosofen komen achterop. Je kunt toch wel zeggen dat het toch... Ja, inderdaad. Ik vraag me af, is er niet een zeker activisme nodig om die kanon echt met een beetje meer, laten we maar zeggen, geweld, of met een beetje meer kracht open te breken?
Wat bedoel je met die openbreken? Concreet?
Bijvoorbeeld quotums
Maar over het verleden. Dat je zegt, we willen nu uit de middeleeuwen evenveel vrouwen als mannen in de filosofische kanon. Dat gaat toch niet?
Ja, als het inderdaad over bepaalde historische periodes wordt, in de middeleeuwse filosofie wordt dat wel zeer moeilijk.
Ja, dus ik denk wat we dan moeten doen, is daar zoals vandaag heel veel over praten en laten zien waarom gaat dat niet. Niet omdat vrouwen niet kunnen nadenken, maar omdat ze toen de kans niet kregen. En dat, dus ik denk, misschien moeten we de vraag ook openbreken in enerzijds de vraag, wat doe je met de historische kanon en met heel die westerse traditie? En ik denk dat daar niet zoveel discussie over is, dat we mogen die bekritiseren. Hè? We kunnen die ook openbreken. Maar openbreken in die zin dat we het erover hebben. Maar een andere vraag is, wat doe je vandaag met de hedendaagse? En daar kan je natuurlijk wel activistisch in zijn. Dat moet je volgens mij ook doen.
Ja. Volgens Katrien Schouwbroek is het wel degelijk zo dat er een deel van de traditie is afgeknipt. Misschien moeten we eens naar het vierde fragment luisteren.
Waar ik nu bijvoorbeeld aan denk, zijn vrouwelijke filosofen die in dialoog stonden met mannelijke filosofen, dus tijdgenoten van mannelijke filosofen, die we wel nog kennen, en de vrouwelijke filosofen kennen we niet meer. Hè. Dus het is, dat frappeert mij heel vaak, hoe dat in de geschiedenis zelf, op het moment zelf, stonden die zij aan zij en waren we die in contact met elkaar. Die knipbeweging die ik zo erg vind, dat daar een stuk van de filosofen wordt afgeknipt. En alleen maar de mannelijke producten worden dan doorgegeven en opgepikt. En actief, er wordt soms ook echt actief genegeerd wat dan door anderen is bijgedragen.
Ja, in het gesprek hadden we het concreet bijvoorbeeld over de figuur van Descartes, die meestal op zichzelf wordt behandeld. Maar die natuurlijk zijn correspondentie met Elisabeth van Bohemen was en met andere vrouwen uit zijn tijd was heel belangrijk. Of neem de figuur van Sartre. Sartre wordt meestal als zijnde Sartre besproken. Terwijl als je Sartre neemt en je zet ernaast Simone de Beauvoir en bijvoorbeeld Iris Murdoch, die de eerste is die in het Engels over zijn werk schrijft en die ook later een serieuze kritiek op zijn werk ontwikkelt, ik denk dat de figuur Sartre rijker maakt. Als je die niet behandelt als zo een eenzame held van de geest, zal ik maar zeggen. Een soort van denkmonster, zo'n strijder op het intellectuele slagveld. Ja. Maar als je die contrasteert, wordt die dan niet interessanter?
Absoluut. Misschien dat dit nog een andere dimensie is van vragen die we ons kunnen stellen over wat een kanon doet. Dus een kanon op zich is misschien filosofisch gezien problematisch in de zin dat het verdinglijkt. Hè? We maken producten van
het leeft
dynamische
meer.
Gedachten. We maken daar ook het is meestal arbitrair waar een filosoof stopt is op het moment dat hij erbij neervalt. En daar zijn zijn gedachten afgerond. Of haar gedachten, hoor mij nu bezig. Er is trouwens een heel parallelle discussie in de muziek daarover, hè, waarbij muziek als activiteit gereduceerd wordt tot een object, namelijk welke werken heb je geschreven. Als muzikant word je dan eigenlijk iemand die produceert. En dat is natuurlijk ook een heel typisch westers model van na te denken over zaken. En ik denk die objectivering, het maken van tot objecten, van zelfs een gedachtegoed, is op zich nefast, zowel voor vrouwen als voor mannen. Maar het zal inderdaad in de feiten er wel toe geleid hebben, gezien onze geschiedenis en de patriarchische overheersing die er altijd was, dat je daardoor voornamelijk de mannelijke producten te zien krijgt. Waarom? Omdat zij degene waren die publiceerden. Omdat zij degene waren die daar beroepsmatig mee bezig konden zijn. Omdat zij het beste in de mogelijkheid waren om dat als een product op de markt te brengen. En daar zie je natuurlijk ook een grote vertekening. En volg ik ook wel het citaat dat we net hoorden, dat we ook moeten nadenken over hoe breng je een kanon? Is dat gewoon zo het stereotype van alles, de heiligen met een aureool boven hun hoofd en die hebben het woord, hun eigen woord te zeggen? Of kijken we ernaar als een dialoog, wat toch eigenlijk het oermodel van de filosofie was?
Ja, daar denk ik ook aan iets als bronnen. Welke bronnen gebruik je om in de kanon te zetten of om te behandelen als filosofie? Natuurlijk al die grote werken die een prachtig systeem schetsten, dat zijn de voornaamste bronnen. Maar de laatste jaren is er ook heel veel interesse voor essays, voor romans, Iris Murdoch, voor brieven, uitwisselingen, zoals Descartes met Elisabeth had. Dat zijn ook geldige filosofische bronnen. En dan maak je van de filosofie een levend iets.
iets dat kan veranderen. Dat hoeft niet altijd zo te blijven. Oké, het is niet helemaal volledig. Oké, we bouwen een kamer bij, hè. Dat kan er ook in het grote huis van de filosofie. Dat vind ik altijd zo voor mij zo'n inspiratievol beeld. Zo van, als ik me afvraag, ja, is dit nu eigenlijk wel filosofisch wat ik nu aan het schrijven ben? Dan moet ik mezelf altijd eraan herinneren dat het een heel groot huis is. En dat je op verschillende manieren kan nadenken over iets en op heel veel manieren kan schrijven over iets. En daarom vind ik het ook zo mooi dat de jonge onderzoekers ook essays en brieven onderzoeken. En niet meer alleen die grote bekende werken. Oké, dat is heel goed. Hè? Ik ben zelf een groot liefhebber van Spinoza en Descartes en al die dingen. Ik vind dat geweldig verrijkend. Maar ik heb ook behoefte om die nieuwe adem te voelen en te zien wat beweegt daar.
Dat is een mooie metafoor, de filosofie als een huis van vele kamers. En dan wil ik misschien nog eventjes terugkeren naar wat je daarnet zei over die priesters en die paters aan de KU Leuven in die jaren.
Maar dat was mijn probleem, hè? Dat is geen algemeen probleem.
Nee, maar goed, het was wel heel duidelijk een probleem van een gebrek aan herkenning. Mm-hmm. Je herkende jezelf niet
in
de personen die daar als filosoof op het publieke forum staan. Het is wat dat betreft betrekkelijk ontstellend, vind ik, als je erover begint na te denken, dat tot 10 jaar geleden was het volledige docentenkorps van de Universiteit Antwerpen in filosofie mannelijk. Mm-hmm. 10 jaar geleden, 2013, dat is betrekkelijk. En volgens tijdens het gesprek dat we hadden met Katrien Schaalbroek, presenteert zij dat als een probleem van vervreemding. Misschien moeten we eventjes naar het tweede fragment luisteren.
Dat komt op zo'n subtiele manier binnen, hè, dat mensen zich daar ook niet altijd van bewust zijn hoe dat het tonen van steeds opnieuw mannelijke filosofen een soort van vervreemding ook teweeg brengt bij een vrouwelijk deel van uw publiek, dat zich daar niet mee kan associëren of identificeren eerder. Hè. Dat is dan geen leven dat voor hen is weggelegd. Of er wordt ook gepraat over zaken die hen niet zo erg boeien, maar daar leiden ze dan uit af, dus filosofie is niks voor mij. Maar ja, dat is gewoon jammer, hè, wanneer dat gebeurt.
Ja, dat is ook iets waar Julia het over had. En dat onderzoek uitwijst dat als mensen daar niemand zien staan die op hen lijkt op een of andere manier, dat ze dan ook zich heel moeilijk kunnen voorstellen dat zo'n leven voor hen mogelijk is en doenbaar. Dat ze eraan moeten beginnen, doctoraat maken, lesgeven, solliciteren bij verschillende universiteiten, dat heel belangrijk is.
Ja.
Ja. Dus in die zin versta ik heel goed.
Ik vond het nogal sterke term die ze gebruikte, vervreemding. Maar eigenlijk vind ik het een heel gepaste term. Mm-hmm. Denk jij, Marlies, heeft ze een punt of is het te sterk gezegd?
Ik vind het moeilijk. Ik heb mij nooit vervreemd gevoeld door mannen te zien.
Nee.
Ik vraag me af en ik wik en weeg mijn woorden, want ik onderken absoluut dat dit een bestaand fenomeen is. Het is gedocumenteerd, dus wie ben ik om dat tegen te spreken? Maar ik vraag me af wat we doen, wat we met onze cultuur doen, als we benadrukken dat het blijkbaar nodig is dat iemand op u lijkt om daarmee, bij wijze van spreken, intellectueel in zee te kunnen gaan. Moeten we misschien niet nadenken over strategieën om mensen te leren dat geen obstakel hoeft te zijn? Is dat niet meer emanciperend dan te zeggen, we moeten dan proberen de zaak te accommoderen? Dat is los van het feit dat ik ook vind dat er meer vrouwen moeten zijn. Hè? Absoluut. Maar ik weet niet of we dat mechanisme of die vaststelling die er dan blijkbaar is bij mensen moeten nemen als een voldongen feit dat we dan moeten implementeren en waar we dan een soort beleidsmatige beslissingen over moeten nemen, want we moeten iedereen representeren. Ik vind dat een heel moeilijke kwestie, want ik denk dat iedereen aanvoelt dat je daar op een bepaald moment op een zekere grens stoot en bij ongewenste gevolgen terechtkomt. Wie gaat er dan met wie praten? Ik heb dat is anekdotisch natuurlijk, maar een ervaring die ik heel chockerend vond, van die eigenlijk in de lijn van dat soort denken lag, waarbij ik in een discussie, een debat, workshop eerst mijn gender moest aangeven en mijn voornaamwoorden. En vervolgens werden wij volgens ons gender ingedeeld met wie wij konden praten, want dan waren we in een safe space. Ik vond het verschrikkelijk chockerend. Ik kon dus niet meer met de mannen praten. En er werd in mijn plaats beslist dat dat goed was voor mij, want ik zou mij misschien geïntimideerd voelen of vervreemd voelen, of die zouden mij niet kunnen begrijpen.
Dat was
en dan dacht
om
ik,
jou te helpen.
Ja, zo werd het. Het was emanciperend. Ah, ja, okay. En dan dacht ik, dit is alles behalve empowerment. Dit is eigenlijk mensen hun de moeilijkheden die ze ervaren accommoderen. Maar ik zeg het echt met een zekere reserve, want ik begrijp ook, als dit echt een probleem is, dan moet dat natuurlijk ook wel serieus genomen worden. Maar wat is de oplossing voor dat probleem? Ik denk niet dat dat eenduidig is.
Ja. Maar ik denk dat je daar dan al wel 10 stappen verder zit.
Ja, 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 ja.
Als je dan zitten we eigenlijk bij segregatie, zitten we eigenlijk bij een soort
gendersegregatie. Dat bedoel ik met, als je dat heel ver doortrekt, die lijn van denken, dan kom je bij dat soort ongewenste resultaten. En daar moeten we ook beducht voor zijn, want ik denk dat wij jonge mensen vaak onbedoeld ook dit soort boodschappen meegeven. Van oké, ja, je hebt het nodig om iemand te zien die op jou lijkt, want anders ga je je misschien niet comfortabel voelen. En dat bevestig je dat ook. Terwijl je kan dat probleem erkennen, zonder daarbij beschuldigend te zijn. Je zou dat niet mogen voelen of zo. We moeten dat ernstig nemen. Maar wat is het antwoord op die vaststelling? Ik vind dat niet zo evident.
Nee. Nee, maar, dus als ik het misschien mag samenvatten, we komen uit een situatie die Greet daar een beetje, misschien eigenlijk tamelijk realistisch heeft beschreven.
Het was zo.
Waar je pakweg midden van de tweede helft van vorige eeuw, neem ik aan, jaren 70, jaren 80.
Jaren 70, ja.
Ja, een situatie had waar een groep vrouwelijke studenten zich absoluut niet herkent in een groep voornamelijk mannelijke, oudere, witte docenten, dan nog een aanzienlijk deel ervan celibatair, levend. Waar we nu misschien doorslaan naar een andere situatie waar we dus die herkenbaarheid overbenadrukken.
Maar ik denk dat geen probleem is in die zin dat niet iedereen eist van ik moet elke prof iets in elke prof iets erkennen. Er moet gewoon een representatie zijn van vrouwelijke professoren die dat vanzelfsprekend vinden dat zij daar staan. En dat zij lesgeven en waarvan de student voelt, oké, dit leven is mogelijk. Ik kan dit ook doen als ik dat zou willen. Maar je hoeft dat niet met iedereen te hebben. Je kan even goed je thuis voelen bij een mannelijke prof als jonge vrouwelijke student. Dat lijkt me nu eigenlijk geen probleem. Maar gewoon dat erbij zijn, dat er genoeg vrouwen bij zijn die een mooie plek krijgen, die de kans krijgen om echt met hun werk bezig te zijn en zich daar een volle bak in kunnen geven, zodat dat enthousiasme overslaat op jonge mensen. Maar ik zie het eigenlijk het probleem niet.
Wel
als je
wel
het extremer zou trekken, hè? Als je zou eisen dat...
Ik denk dat er niemand die dat eist. Hè? Dus
gerepresenteerd worden, dat kan helemaal niet.
Dat
hè?
Kan niet. En het is vooral echt ook als een soort filosofische redenering dat ik dit hier naar voren breng. Wat zijn we eigenlijk aan het zeggen als we ervan uitgaan dat je je vervreemd voelt als je een figuur ziet die niet op je lijkt? Hoe menselijk dat ook is, hè, die reflex. Hoe moet je daarmee omgaan met die vaststelling? En ik denk dat daar gewoon dat is een knooppunt. Hè? En wat jij benoemt is denk ik vooral een heel een cultureel probleem en een zeer sociaal-economisch probleem. Dat het voor vrouwen vandaag heel moeilijk is om de verschillende rollen te combineren. Ik ben de eerste om dat ook mee op de agenda te zetten, want ik zit er elke dag, ben ik daarmee geconfronteerd. Maar ik denk dus dat dat toch nog een andere zaak is. En dan zeggen, we hebben het nodig om te kunnen emanciperen. Dat is weer die vraag naar wat is representatie. Hè?
Voor jou wordt het misschien gevaarlijk op het moment dat we dat in regels vastleggen, in quota. Dat vind jij geen goede zaak?
Nee, ik ben zelfs niet tegen quota. Maar waarom? Ik denk dat de vraag, waarom installeer je die quota? En op welke manier ga je dat doen? Ik zou dan zeggen, kijk vooral naar echt de concrete, praktische situatie van vrouwen. Er zijn goede voorbeelden. Als we het nu over de academische wereld hebben, in Canada zijn er al heel lang eigenlijk, van in de tijd van mijn groepje van de deeltijdse T. Mooie good practices, zoals het dan heet. Waarbij men bijvoorbeeld kijkt, als het een vrouwelijke kandidaat is bij een sollicitatie. Voor elk jaar dat zij in bevallingsverlof is geweest, wordt eigenlijk omgezet in zoveel publicaties. Mm-hmm. Want als je een vrouw die pakweg 2 keer een tijd is uitgeweest, omwille van het feit dat ze kinderen krijgt, langs dezelfde meetlat legt als een man, die gewoon heeft kunnen doorwerken, ja, dan wordt het een man als je enkel telt. Dus dan moet je gaan nadenken over het systeem. Hoe gaan we dat meten aanpassen, zodat je ook ervoor kan zorgen dat vrouwen toegang krijgen tot bepaalde beroepen. Dus ik ben heel erg voorstander van het nadenken over dat soort praktische zaken. En ik wil zeker ook... Ik kan me goed voorstellen dat het heel erg helpt als je ziet dat er vrouwen zijn die het al hebben gedaan. Daar volg ik jou helemaal in, Greet. Dat je denkt, ah ja, ik kan dit ook proberen. Het is niet onmogelijk. Maar ik vind dat een andere reden dan de gedachte van... Ah ja, en ik ben ook een vrouw. En ik hoed mij gewoon wat voor de gedachte dat we zo verschillend zijn. Dat het verschil onoverbrugbaar zou worden.
Ja, dat wordt een soort van star waanidee van identiteit en van...
Ja.
De perfecte herkenbaarheid zien. En
dan wordt het terug een essentialisering van iets. Ja. En dat is een les die ik uit mijn filosofieopleiding heb meegekregen. Ik ben anti-essentialistisch.
Goed. Greet, wilde jij nog reageren op dat thema van de vervreemding? Of,
Ik begrijp het wel, hoe Katrien dat zegt. En ja, wat ik daarnet zei... Dat het uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is om jezelf een leven zo te kunnen voorstellen en een leven te maken op die manier. En wat ik ook wel heb, is als ik vrouwelijke filosofen lees, niet dat ik dan zeg, wauw, dat is vrouwelijk denken of zo, helemaal niet. Maar het doet wel deugd, verdorie, om een goede vrouwelijke denker te lezen. Ook weer dat je, wauw. En dat je daar verwonderd over bent. Iemand als Simone Weil bijvoorbeeld, die prachtige dingen heeft geschreven, die van zo'n diepgang zijn. En die zoveel actualiteitswaarde had in haar tijd en nu nog. Ja, dat doet gewoon deugd. Ik weet niet, misschien is dat bij andere mensen anders.
Moeten we ons dan zorgen maken dat veel wat van die figuren... Dat is iets wat mij opviel toen ik werkte rond deze denkers die nu... voor het ogenblik in de reeks zijn. En die reeks is nog zeer onvolledig. Daar zitten maar 3 denkers in voorlopig. Iris Murdoch, Simone Weil, Susanne Langer. Maar als je bezig bent met zeker vrouwelijke denkers uit deze periode, die opgroeiden, laten we zeggen, begin 20e eeuw, dan zie je dat eigenlijk allemaal best behoorlijk uitzonderlijke mensen waren. Mm-hmm. Niet te zeggen abnormale persoonlijkheden. Ja, ook Hannah Arendt, ook iemand als Murdoch. Het zijn allemaal mensen die echt wel tegen de tijdsgeest in hebben gedacht en hebben geschreven, die ook daar behoorlijk wat offers moesten voor brengen in sommige gevallen. Maar moeten we daar ons zorgen over maken, dat je nog altijd bijvoorbeeld met vandaag die situatie zit? Ik kan niet anders dan mij erover te verwonderen. De longlist van de beste boeken over filosofie die geschreven zijn het afgelopen jaar in het Nederlandse taalgebied. 18 mannelijke auteurs, 4 vrouwelijke auteurs. Is dat toch niet een soort reden om ons zorgen te maken?
Ja, maar wat doe je dan met die zorg?
Ja, dat is een andere vraag.
Tuurlijk, ja.
Ja.
Ik denk het wel. Maar wat wel hoopvol stemt, is het feit dat wij het ook heel normaal vinden om dit nu aan te kaarten. En dat het meteen ook wel wordt gezien als een probleem. Misschien nog niet door iedereen... Maar ik voel wel dat de tijdsgeest op dat vlak verandert. En misschien moet ik jou wel gelijk geven, Greet. Of Julia, eigenlijk. Is het ook een trage evolutie? Hè? Gaat het er ook om, hè? Zoals je zegt hier, die denkers, die vrouwelijke denkers, gingen tegen de stroom in. Ik denk dat het niet volledig verkeerd is om te zeggen dat er ook cultureel een verandering nodig was, of is... die bijvoorbeeld vrouwen ook meer die rol toebedeelt van dwarsligger te zijn. Dat is cultureel gezien veel minder voor de vrouw weggelegd geweest. En als ze dat was, we kennen al die stereotypen, dan is het een lastpak. Of dan is ze gewoon vervelend, terwijl het dan bij mannen vaak werd gezien als juist de kwaliteit, als originaliteit, het genie. Beethoven mag een zeer vervelende persoon zijn, het maakt eigenlijk zijn werken vooral nog beter. Terwijl, dus al die stereotypen, dat voel ik wel, we zijn dat allemaal aan het openbreken en dat vergt wel wat tijd. Dus dat zal ook tijd vergen voor jonge denkers om ook meer in die rol te kruipen. Dus ja, ik hou wel van dat beeld dat jij hier schetst, van die eigenzinnige denkers. Die... Mm-hmm. En zo zijn er natuurlijk wel ook echt geweest in de geschiedenis. Ja. Dat is niet alleen vandaag zo.
Maar nu zijn we, op dit moment zijn we in de opleidingen afhankelijk van de docenten, die daar individueel over beslissen.
Van de goodwill eigenlijk, ja. Of van de mening van een docent.
Ja, inderdaad. Want zij beslissen, wat gaan we hier aan de studenten meegeven?
En hebben jullie ook een stem daarin? Als je...
Ik denk... Ergens, ja, daarover praten. We hebben wel een stem, maar we gebruiken ze niet, omdat we niet weten dat we ze mogen of kunnen gebruiken, denk ik dan. Ja, nee, dat is misschien niet vervreemding. Ja, nee, ik weet niet. Ja.
Er zijn wel degelijk bevragingen elk jaar over welke auteurs wij allemaal behandelen als docent. Uh-huh. En er wordt echt wel, dat wordt besproken, hoe divers is dat, hoe kan je diversere elementen binnenbrengen. En soms, heel stom concreet probleem is dat wij natuurlijk zelf ook niet in onze opleiding zoveel daarover geleerd hebben. Dus heel concreet in mijn geval, voor de muziek is heel diezelfde discussie gaande. Ik heb Westerse muziekfilosofie bestudeerd en het zou mij zeer interesseren om ook niet-Westerse perspectieven binnen te brengen, maar dat vergt ook wel studie. Daar moet je tijd voor krijgen, daar moet je ook wel echt je in kunnen verdiepen. Zeker als docent moet je ook wel zorgen dat je dat dan ook echt in de vingers hebt. Dus dat is een trage evolutie.
Ja, en anderzijds als student verwacht je ook wel de grote namen. Dat heb ik ook in het gesprek met Katrien gezegd. Je verwacht Descartes en dan denk je, ja, als je moet kiezen, laat dan Elisabeth maar vallen.
Ja. Sorry, Elisabeth.
Ook al zou ik dat niet willen, hè, maar als student wil je ook de grote namen. En dat lijkt zo van, dat is de basis, die moet je kennen. Ik weet ook niet, dat is ook maar een idee dat we meegekregen hebben uit de schoolboeken van vroeger, in de wereld van Sophie. Dus ja, dat zijn de namen die je verwacht. Dus als daar te veel van wordt afgeweken, wordt daar ook vragen bij gesteld. Van waarom die vrouw, en is dat dan een excuustruus? Of waarom wordt die voorgetrokken? Is het voortrekken? Of heeft die haar plaats echt verdiend? Dus dat is ook iets waar studenten ook over nadenken. Als in één keer blijkt dat 70% van de filosofen die we behandelen vrouwen zijn, is van waar komen die ineens? Allee, ja. Je begrijpt het probleem wel dat iets moet rechtgetrokken worden, maar anderzijds denk je, ja, maar wat laten we dan vallen?
Mm-hmm. Ja, het evolueert ook hoe er gedacht wordt over wat filosofie is, natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Ja. Ik denk dat het daar ook aan ligt. En dat studenten zeker mogen mee aan de kar trekken en hun mening laten weten. En natuurlijk moet je ook de klassiekers kennen en kan je van daaruit vertrekken. Maar dan daarnaast is er zoveel plaats voor zijpaden en interessante uitgangspunten. En die laten we nog te veel liggen. Mm-hmm. En dat zou mogelijk zijn. Maar hoe doe je dat dan? Dat hangt af van de goodwill, zowel van de professoren als van de moed van de studenten die het durven aankaarten of willen aankaarten. Want je moet ook je energie er dan insteken. Er zijn veel dingen mee gemoeid in feite. Ja. Hè?
En ik begrijp ook wel van de docenten, hun werkbelasting is algemeen aangenomen heel groot. Dus om dan nieuwe dingen nog bij te studeren, omdat dan, dat begrijp ik dat dat ook gewoon praktisch een heel groot probleem is om dat dan te doen ook.
Het is inderdaad tot op grote hoogte een praktisch probleem, waar vanuit beleid dus echt wel een groot verschil kan gemaakt worden door ruimte vrij te maken. Er zijn heel veel onzinnige zaken waar wij ons mee moeten bezighouden. Als je die tijd zou kunnen vrijhouden, dan heb ik het vooral over bureaucratische rompslomp, om inhoudelijk je te kunnen verdiepen en te verbreden, dat zou natuurlijk prachtig zijn. En dat zou een mooi project kunnen zijn voor een universiteit, maar ook voor andere kennisinstellingen. Om nog even in te pikken op jouw opmerking hier, en ik denk dat ik op dezelfde lijn zit, weer al letterlijk, figuurlijk, als Greet. Het is een en-en-verhaal. Het is niet omdat je er vrouwen bij haalt, dat je dan zegt, en wie moeten die in de plaats komen van? Want je wil ook gewoon begrijpen. En dat is een deel van zo'n historische kanon, is u proberen inzicht te geven in de ideeën die dominant zijn geweest en die ons hebben gebracht tot waar we zijn. Dat wil niet zeggen dat je die moet goedkeuren, die ideeën. Maar om erover na te denken, moet je ze wel kennen. Als jij wil weten wat er goed en het kwaad is gebeurd in de verlichting, dan moet je weten wat die verlichtingsfilosofen hebben gezegd, zelfs al ben je het er niet mee eens. En daar voel ik ook wel, enkele jaren geleden, ik gaf toen les op het CAS Conservatorium in Gent, en de discussie begon daar in alle hevigheid. En ik heb er ook heel veel sympathie voor, want dat waren echt zo de 18-jarige studenten die op de barricade sprongen. En geweldig. Maar zij kwamen met een delegatie naar onze vergadering van de groep van de theoriedocenten. En eisten niet alleen dat er dus meer vrouwen en meer niet-westerse figuren werden besproken, maar ze zeiden ook, en wij weigeren vanaf nu om Immanuel Kant te lezen. Of te lezen. Dat was een statement. Joepie. En ik vond het op zich in zijn radicalisme heel sympathiek. Maar ik dacht, ja, nu is het aan ons, theoriedocenten, om veel beter duidelijk te maken, ja, waarom lezen wij die figuren? Dat is geen gospel. Dat is niet om jullie te zeggen, dit is de grote waarheid. Maar om u te laten zien, dit is heel invloedrijk geweest. Heel veel van onze ideeën zijn ontstaan vanuit de gedachten die die mensen hebben ontwikkeld. En als je dat niet meer kent, dan ken je je eigen cultuur niet. Dan begrijp je niet waar je vandaan komt. Dus ik denk dat het ook onze taak is om die mensen wel op het programma te laten staan. Maar je moet het op de juiste manier kaderen. Ja, en daar kan nog wel veel verbetering gebeuren, denk ik.
Ja. Als je er andere figuren naast plaatst, wie moeten we er dan naast plaatsen? Als we die filosofische kanon gaan vernieuwen, als we ons gaan herbronnen, als we gaan bijstuderen, zoals we daarnet hebben besproken. Het valt mij op dat we, als het over vrouwelijke denkers gaat, dat we nogal snel in een soort van het vaste stramien terechtkomen van de namen die we al heel goed kennen. Dat zie ik ook in de boekenwinkel. Je ziet steeds maar opnieuw vertalingen uitkomen van Hannah Arendt uiteraard, van Simone de Beauvoir, van Simone de Weil, wat ik zelf heb gedaan. Niet dat die mensen niet interessant zijn, integendeel, natuurlijk. Maar er zijn nog heel wat andere figuren die onvertaald blijven, onbesproken blijven. Susan Langer is zo iemand. Julia Kristeva zou je ook kunnen aanhalen, nog nooit vertaald in het Nederlands. Echt? Helaas, ja, ja. Iris Murdoch is natuurlijk, haar romanwerk is ruim beschikbaar, maar als filosoof is het toch betrekkelijk ondergewaardeerd, mag je wel zeggen. Niet alleen in het Nederlandse taalgebied, maar ook internationaal. Wie zijn jullie persoonlijke heldinnen of helden die jullie graag nog willen naar voren halen?
Goh, om behandeld te worden in een studie filosofie.
Ja, mensen die ontbreken in de kanon. Ja.
Ja, Simone Weil sowieso, want ik denk niet dat zij zwaar vertegenwoordigd is in bepaalde vakken.
In de geschiedenis van de moderne filosofie.
Is zij een van
in
de
college,
denkers die worden
college,
aan... Ja. Ah ja, oké.
Dat is een nieuwigheid, denk ik, want ik had...
Ja, dat kan. Okay. Ja. Goed. Nu, waar ik ook aan denk, is een hedendaagse denker, Donna Haraway.
Ja.
Dat is een wetenschapper en een filosoof. Echt een zeer originele denker. Veel mensen reageren ook zo verkeerd op haar, omdat ze problemen hebben met hoe zij de dingen uitdrukt. Want als iemand met een heel bijzonder taal gebruikt, en dat laat dat levendige van de filosofie weer zien. En zo iemand zou ik ook wel graag vertegenwoordigd zien in een cursus filosofie, die dan die nieuwe manier om te filosoferen, interdisciplinair bijvoorbeeld, samen met biologen en wetenschappers, natuurkundigen, filosofen daarbij, dat soort denken dat op een kruisvlak ligt, dat is heel erg interessant en dat leeft heel erg in deze tijd. En Donna Haraway heeft dan van die fantastische uitdrukkingen, ze zegt onder andere, thinking is a material practice met elkaar, with each other. Je zit niet in een torentje alleen op jezelf te denken en buiten het leven. Nee, het gebeurt in het leven zelf, in de gebeurtenissen zelf. En thinking, writing, working together to be less stupid. Dat vind ik zo prachtig. En ja, dat laat zien dat wat filosofie is, dat vertrekt vanuit wat we kennen, die vaste kanon van vroeger, die heel erg interessant is en heel erg boeiend om mee bezig te blijven, maar dat daar nu dringend iets anders bij moet komen.
Ja.
Dat er een tekort is.
Ja.
Er is een kamer, maar er zit nog niemand in. Deze is nog leeg.
Ja, dat is een mooie uitspraak. Mm-hmm. Maar Lies, wat...
Ja, in aansluiting daarbij denk ik, er zijn zeker nog figuren, hè, maar een beetje ook wat hier al vandaag is gezegd, er zijn ook historische redenen waarom er niet zoveel vrouwen te zien zijn, omdat ze niet de kanalen hadden of de professionele mogelijkheden om zich op die manier met filosofie bezig te houden, maar... Vaak hebben zij wel andere media gevonden of zaten zij in hoeken die wij nu onder andere disciplines kennen. Ik denk aan een figuur als Hildegard von Bingen, die nu waarschijnlijk eerder vanuit dan theologie of de religiewetenschap of zo zou kunnen bestudeerd worden, een mystica. Maar dat is natuurlijk ook filosofie dat daarin zit. En onze kijk op wat filosofie is, is misschien een beetje te nauw. Je zou natuurlijk ook romanschrijfsters daar kunnen inhalen. Feministes die niet per se zich als filosoof hebben gepresenteerd. En op die manier ook, denk ik, misschien niet alleen gewoon te zeggen, we maken een nieuwe kamer in dat huis van de kanon, maar we beschouwen het helemaal niet meer als een huis. We gaan gewoon het...
De straat in.
Ja, ja, inderdaad, een dialoog aan. Mm-hmm. En ik denk dat je op die manier ook veel meer diversiteit van denken naar boven kan halen.
Ja.
Dan toch nog maar op zoek te gaan naar die ene vrouw aan wie we het werk nog niet ontdekt hebben. Er zijn er natuurlijk nog veel. Er is echt zeker nog veel ruimte voor de... En waar jij nu mee bezig bent, ik heb hier zo'n lijstje opgeschreven onderweg op de tram. Allemaal mensen waar ik aan dacht, die zeker het verdienen om meer in de aandacht te komen. Mary Wollstonecraft bijvoorbeeld, ja, mag daar ook zeker bij zijn.
De proto-feministe, de oerfeministe.
Ja, 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 ja. Edith Stein. Ja, er zijn er veel. Maar ik denk dat het ook inderdaad een omslag vraagt in hoe kijken we naar wat is filosofie. En ja, je hebt dat denk ik heel mooi gezegd. Essayistische geschriften, dialogen, kunstwerken, wat dan ook, geven ook toegang tot filosofisch gedachtegoed.
Ja, ik denk ook plots aan Virginia Woolf.
Ja, ja, absoluut.
Ik ben haar nu aan het lezen, omdat ik aan het schrijven ben voor letterwerk. En zij heeft ook essays geschreven, On Being Ill onder andere... of Essays on the Self. Maar dat is zo mooi geschreven, filosofie. Dat is literatuur en filosofie tegelijkertijd, wat je niet zoveel tegenkomt. Maar dat is prachtig, hè?
Ja, dat interdisciplinaire gebied is inderdaad, denk ik, een waardevol gebied.
Rijk.
En het is ook opvallend. Je hebt inderdaad een Donna Haraway vandaag, die de biologie opzoekt. Maar eigenlijk, Mary Midgley deed dat ook.
Ja.
De Britse filosoof, die zo met de dierenrechten is bezig geweest. Vincent Desprez, een Belgische filosoof, die nu pas in het Nederlands wordt vertaald, die doet dat ook.
Ja.
Dus is het, zegt het iets over die vrouwelijke denkers, dat ze eerder op een grensgebied zich gaan bewegen? Of is dat volgens jullie, is dat toevallig?
Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het zou kunnen dat dat iets...
Dat
zij behoefte hebben aan... meer de realiteit binnenbrengen. Ik vind het een heel gevaarlijke uitspraak, hè, wat ik nu doe.
Of misschien gaat het om... Er is voor ons niet... De juiste kamer binnen het huis van de filosofie is voor ons niet beschikbaar. Dus we moeten ergens een tuinhuis erbij bouwen.
Ja, want een
misschien ben je de metafoor nu een beetje aan het...
Of wij denken liever in het labo tussen de wetenschappers dan in de torenkamer, bijvoorbeeld. Hè? Zoiets... Bij Mary Midgley zag je dat eigenlijk ook. Zij had ook heel erg interesse in biologie en zo. En in gedragspsychologie en al die dingen. Zij zag filosofie als loodgieterij. Dus je moet het evidente, wat aan het oppervlak is, oké, dat weten we wel, dat zien we wel. Maar je moet die vloer opengraven en naar de pijpen gaan kijken, wat daar allemaal vastzit. En dan moet je met je voeten in de modder gaan nadenken over de dingen die aan het gebeuren zijn.
Ja,
ja, dat vind ik zo... Ja. Als je dat leest, dan denk je, oké, daar wil ik wel mee meedoen.
Ja.
Dat is heel aantrekkelijk, hè?
Ja, maar Lies, jij wilde ook even reageren
opnieuw, we komen altijd op datzelfde punt, hè, waar we allemaal voelen van, je moet toch wel voorzichtig zijn met zo'n uitspraken.
Want voor je het weet heb je gezegd dat dus vrouwen eigenlijk niet in staat zijn om ook als systeemdenker... Of andersom, dat mannen niet in staat zijn om als in de modder te gaan staan.
Voilà.
Dus die stereotypen, je wil er gewoon geen nieuwe gaan produceren. Maar ik ben ook altijd meer geneigd om de verklaring te gaan zoeken in de zeer praktische, sociaal-economische en culturele omstandigheden. En dan denk ik dat je wel een punt hebt, Thomas, dat het vaak voor vrouwen de enige manier was en vaak nog is om ook ergens hun stem te doen gelden. En als ik dan uit eigen ervaring kan spreken... Ik ben een beetje door de omstandigheden genoopt geweest om, en jij weet het, je stond op de eerste rij om te zien gebeuren, kleine boekjes te schrijven. Gewoon tijdsgebrek. Kinderen worden geboren, je krijgt het gewoon niet klaar. En dan blijkt, tot mijn eigen verbazing en vreugde, dat mensen zeggen, wat leuk, want die kleine boekjes krijg ik gelezen, want niemand heeft nog tijd. Dus, oké, fijn, er komt dan een nieuw genre. Het zeer korte filosofische essay.
Yes.
Maar dat is natuurlijk dat is geen bewuste keuze op voorhand geweest. Dat is ja, de noodzaak vertaald naar een praktische oplossing. Maar het gaf wel voor mij ook plotseling wel filosofisch een nieuwe uitdaging. Van, ja, hoe krijg je iets uitgelegd in weinig woorden en in weinig tijd? En hoe ga je dat doen op een manier dat het de nuance bewaart, maar toch niet... Het systeem, vanaf het moment dat je de verwachting creëert van dit is eigenlijk een heel systeem, gaan mensen jou daar ook weer op afrekenen.
Mm-hmm.
Dus ik denk effectief dat je wel een punt hebt dat het voor, en laat ons dat uitbreiden, niet alleen vrouwen, voor alle mensen die het moeilijker hebben om in het conventionele systeem mee te draaien, moeten dat soort uitwegen zoeken.
Mm-hmm.
Dat klopt wel, denk ik.
Ja. Dank je wel, Marlies. Dank je, Geert. Greet, we gaan het gesprek afronden. Bedankt voor jullie prachtige metaforen en voor jullie prachtige inzichten.
This is a public safety concern message sent to all member nations of the European Union.
Listen to Studio Weerwerk.
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 Studio Weerwerk.